Gisteravond zijn we terechtgekomen in Jesaja 40. Na wat aandringen, teruggezakt van Jesaja 42 en 41 naar Jesaja 40. En in Jesaja 40 hebben we ons bezig gehouden in ieder geval met het eerste gedeelte van het hoofdstuk, namelijk vers 1 tot en met 11. Waar we gezien hebben dat daar profetieën staan met betrekking tot de komst van Christus. En als we die profetieën vers voor vers vergelijken met andere profetieën, dan blijkt zonneklaar dat deze profetieën vervuld zullen worden aan Israël, tot wie het gesproken wordt, vervuld zullen worden aan Israël met ingang van het einde van de 70ste week van Daniël. Oftewel, dan ga ik even door, hè, oftewel ze worden vervuld bij de aanvang van de dag des Heren. Oftewel, ze worden vervuld als de grote verdrukking voor Israël is weggenomen. Ofwel, ze worden vervuld als Israël komt tot aanroepen van de naam des Heren. En dus de Heer verschijnt aan Israël op de Olijfberg, die in tweeën splijt enzovoorts, weet u wel. Kortom, het gebeurt bij de val van Jeruzalem, wanneer het overblijfsel uit Jeruzalem door de gescheurde Olijfberg zal kunnen vluchten naar het oosten en daarna naar het zuiden overigens. Maar in ieder geval de stad uit, een van de meest markante gebeurtenissen uit de gehele heilshistorie. Ik denk dat we straks in Duitsland daar nog wel veel vaker over zullen spreken, omdat er een gebeurtenis is die zo vaak in de profetieën voorkomt en die steeds van andere kanten belicht wordt. Maar het is het punt van synchronisatie, zal ik maar zeggen, van, hoe noemen we dat, gelijkloop, hè? Het punt van synchronisatie in de profetieën, daar passen ze op elkaar. Dat is de grote gebeurtenis waarbij de Heer uiteindelijk in heerlijkheid verschijnt aan Israël. Wel, dan zal ook deze profetie vervuld worden, zoals blijkt uit vers 1 en uit vers 2 en vers 4, 5, 6, 7 tot en met 11. Dat is geen enkel probleem over het probleem wat we vervolgens opdeden. Bewust overigens, was natuurlijk dat van vers 3, waar staat een stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. En dat er een stem is, die roept en die predikt, dat is niks bijzonders binnen de context, hè, binnen het verband van dit schriftgedeelte, want bijna al deze versen spreken over dat er gepredikt, dat er geroepen zal worden, dat er met kracht gepredikt zal worden, dat de stem verheven zal worden, dat Israël zal worden of Jeruzalem zal worden toegeroepen dat haar strijd vervuld is en dat de goede boodschap, het evangelie dus, uit vers 9, gepredikt zou worden aan Israël enzovoorts. Geen enkel probleem mee, maar vers 3 spreekt ook over een stem die zou roepen, en als wij niet anders wisten dan wat hier staat, dan zouden wij zonder meer, zonder enige twijfel, zonder enig voorbehoud gezegd hebben, deze stem des roependen in de woestijn is de stem van de Heer Jezus Christus. Hij is die roepende in de woestijn. En hij predikt dat het koninkrijk der hemelen nabijgekomen is en dat de weg daar naartoe bereid zou worden, et cetera, et cetera. Daar is geen enkel probleem over, want het past ook precies. Zelfs dat, ja, een koninklijke weg inderdaad die bereid zou worden. Zelfs heel letterlijk. Maar hoe dan ook, er is ook niks tegen in te brengen. Het is ook volkomen juist. Dat wou ik eerst maar eens even vaststellen, want dat is wat hier in feite naar voren gebracht wordt. De eerste methode van bijbelstudie is nog altijd die waarbij de diverse teksten hun betekenis ontlenen aan wat dan genoemd wordt de context. De tekst die ernaast staat betekent dat ongeveer. Dat wil zeggen, ze moeten verklaard worden in het verband waarin ze gebracht worden, in het verband waarin het gezegd wordt. En uit het verband waarin het gezegd wordt, blijkt zonneklaar dat die roepende in de woestijn van vers 3 niemand anders is dan Johannes de Doper. Nee, niet dus. Nee, zeker niet. Daar kom je niet op. Het blijkt zonneklaar dat het niemand anders is dan de Heer Jezus zelf. Waarbij ik voor de goede orde, en dat spijt me wel een beetje, maar voor de goede orde moet ik er dan nog wel bij vertellen, dat als hier staat de stem des roependen in de woestijn, dan is het niet alleen de stem in de woestijn, maar dan is de roepende natuurlijk zelf ook in de woestijn, maar het gaat erom dat hij in de woestijn staat te roepen, en waarom zou iemand nou het evangelie prediken in de woestijn? Om de zandhazen, zo heet de wezepers, zandhazen, om de zandhazen te bekeren, uiteraard niet, hè? Wou je wat zeggen, Rens? Nee, ik zal het u vertellen. Er staat namelijk woestijn en een woestijn is niet een vlakte van zand of van rotsen. Een woestijn is een plaats waar geen leven is. Dat kan de Sahara zijn, of een kleiner soort kattenbak. Dat kan van alles zijn, maar het is een plaats waar geen leven is. Een woestijn is in de Bijbel droog. Er is geen water, en dus geen leven, en dus geen woord. Juist, precies, dat had ik op mijn lippen liggen. Inderdaad, dat is een woestijn. En als, ja, ik neem die tijd nou niet, hè. Maar u neemt het woord woestijn uit de concordantie van meneer Trommius. Trom heette die gewoon. Maar ja, anders denken ze dat de familie is van Dick en dan neemt iemand het meer serieus. Dus Trommius heet die man, hè. Ja, dat is zo. Bram Trom heette die man, hè. Of Appie Trom of zo waarschijnlijk. Abraham Trommius. Ja. Ik heb mijn naam trouwens ook in het Grieks gekend, maar dat ben ik vergeten. Maar je neemt gewoon het woord woestijn en je zoekt het op waar het in de Bijbel voorkomt. Bij voorkeur eerst eens even waar het voorkomt in Jesaja, want het komt nogal eens een keer voor. En dan zeg ik u nu op voorhand wat u dan vindt. Dan vindt u dat die woestijn niks anders is dan gewoon Palestina. Canaan, het beloofde land. Is aan Israël dan een woestijn beloofd? Nee, aan Israël is een land beloofd overvloeiende van melk en honing. En toen dat ja, daar kom ik op. En toen het ongelovige Israël daarin terechtkwam, of toen Israël daarin terechtkwam, was het ook een land van overvloeiende van melk en honing. Maar door het ongeloof van Israël waren er twee mogelijkheden. Of de Heer zou het volk eruit zetten, omdat hij aan een gelovig volk een land overvloeiend van melk en honing beloofd had. Dus het één is, of hij zet hen eruit, of hij zorgt dat het land niet meer overvloeit van melk en honing. En dat klopt ook, want er staat ook in de Bijbel, het land zou namelijk worden tot een woestijn. Het land, overvloeiende van melk en honing, zou worden tot een woestijn, zou een wildernis worden, enzovoort. Er zijn profetieën genoeg, ook in Jesaja, die daarover spreken. En hetzelfde Jesaja spreekt vervolgens over, en de woestijn zal bloeien als een roos. Welke woestijn? Gewoon Canaan. Je mag het eigenlijk niet verder vertellen, maar ik ben eens een keer. Waar was dat? Dat was in Engeland. Is in Engeland, ja. Daar heb ik een film gezien van een amateur, overigens. Die was naar het beloofde land geweest. Die hield een lezing over Israël. Liet er film van zien van zijn bezoek daar. En de man hield de camera niet zo goed vast. Dus wat deed hij? Die stapte in een trein en hield de camera gewoon voor het open raam. Zo vast. Ik kan je het voorstellen? Zo. Dus daar schoof het land aan ons voorbij. Weet u nog? In Slavanka was dat. Het beloofde land, Canaan, van nu schoof aan ons voorbij. Het enige wat je kon zien was dat het geel was. Dat kan het aan de tijd van het jaar gelegen hebben, maar dat is wat me bijgebleven is. Er was niks scherp, je kon niks even goed bekijken, want die camera, woeps, schoot met een. Schoot gewoon dwars door het land en dus het land schoof aan ons voorbij. Geel, woestijn, woestenij. We weten allemaal hoe het zit. Dat het land droog is, grote waterproblemen heeft. Men heeft tijdenlang, inmiddels jarenlang geroepen van dat komt allemaal dik in orde. Want het wordt bevloeid, wordt geïrrigeerd enzovoort. Dan denk ik, wie doet dat ook nog meer? Het land irrigeren, bewateren. Wie doet dat nog meer? De Egyptenaren. En Egypte. Dus het is het land waar het nooit regent, zegt de Bijbel. Egypte, ze kunnen nog mooi mee op na vakantie natuurlijk. Hè. Maar goed, het is een land waar nooit regent, want de vruchtbaarheid, het water van het land komt niet van boven, maar komt van beneden uit de aarde. En daarom is Egypte een type van de wereld, wat zijn vruchtbaarheid, zijn levensbeginsel enzovoorts ontleent niet aan God uit de hemel, maar aan die afgrond waaruit dat leven komt. En ik zeg met opzet afgrond, omdat in de Nijl, diep in de Nijl, in die wateren, wordt geacht te leven de grote draak, de zeedraak enzovoort. Dat staat allemaal in de Bijbel, omdat dat een beeld is van Satan. Die het leven geeft, voor zover er leven is, die het leven geeft aan deze wereld. En als ik hoor dat Israël het land bevloeit om het vruchtbaar te maken, denk ik, ja, waar zou die vruchtbaarheid nou vandaan komen? Nou, niet van boven, maar wel naar beneden. Maar ook dat verhaal blijkt niet zo geweldig te kloppen, want het jongste wat ik gelezen heb. Dank u wel, broeder, voor die brief. Het jongste wat ik gelezen heb is dat we inderdaad ook vandaag grote problemen zijn met de watervoorziening van Israël. Nog steeds, omdat het fundamenteel een woestijn is. Dat is ook de reden, laat ik het anders zeggen, dat heeft ook de mogelijkheid geschapen, want zo heet zoiets, dat indertijd, tientallen jaren geleden inmiddels, Joden in staat waren om het land te koloniseren. Niemand wilde het hebben, het was toch een woestijn. Je kon er af en toe wat schapen laten lopen in het goede, paar goede weken van het jaar. En dan had je het wel gehad. Een woestijn. Wel, die woestijn, dat land waar geen leven mogelijk is omdat er geen water is en dus overdrachtelijk omdat er geen woord is, omdat men het woord van God niet kent, die woestijn zou inderdaad bloeien als een roos. Maar het volk wat het woord van God niet kende, zou, wat staat er, mijn volk gaat verloren of zoiets, hè, in Hosea 4, omdat het zonder kennis is, omdat er geen woord is, omdat er geen water is, omdat er geen leven is. Daarom komt er iemand, staat hier, in de woestijn, in het droge land, dat het woord niet kent, en ook niet luisteren wilde eigenlijk, komt iemand spreken. Het woord, maar dan zeg je, wat moet een woestijn nou met woord? Heel eenvoudig, dat woord is water en de woestijn is een beeld van deze oude wereld, zal ik maar zeggen. En dat woord wat er komt is het water, je hoeft maar water in de woestijn te gooien, zal ik maar zeggen. Je hoeft de woestijn maar te bevloeien en er groeit van alles uit. Meer hoef je niet te doen. Wordt vanzelf vruchtbaar. Nou, waar het om gaat is dus dat dit ook inderdaad overdrachtelijk taalgebruik is en dat deze woestijn dezelfde woestijn is en dezelfde wildernis is als elders in Jesaja en zelfs als elders in de Bijbel. En de gedachte is dat daar door God leven gebracht zou worden. Die woestijn is dat. Dat neemt niet weg dat wij natuurlijk wel ook van Johannes de Doper, maar daar hebben we het nou nog eigenlijk niet over, dat we van Johannes de Doper weliswaar ook lezen dat hij bij gelegenheid predikte in de woestijn. Dat was heel vervelend, want dan moesten de mensen naar hem toe reizen om hem te horen. Dat is niet zo handig. En op een fatsoenlijke bijbelschool leer je dus ook dat je dat niet moet doen. Het evangelie predikt in de woestijn, maar je moet het doen in Hoogkaterijnen of zoiets. Zo, als ik het goed onthouden heb. In ieder geval daar waar de mensen zijn om te luisteren. Hoe de mensen opzoeken. Johannes de Doper deed dat niet. Hij kleedde zich bovendien, hij vermomde zich denk ik altijd als een kameel. Staat er, dat komen we vandaag nog tegen. Hij trok een kemelsharen mantel aan, zodat hij een kameel was in de woestijn. En u weet, de kameel heeft water bij zich. Nou ja, voor zichzelf. Maar de Heer zegt, ieder die gedronken zal hebben van het water wat ik hem geven zal, zal in hem worden tot een fontein, springen tot in het eeuwig leven. Dus zoek in de woestijn de kameel. Het is wel een raar praatje. Maar het is nog altijd zo dat de Arabieren, de nomaden of hoe ze maar heten mogen, inderdaad eventueel in geval van nood nog altijd kunnen overleven door de kameel. Niet door erop te rijden, maar uiteindelijk zelfs door hem op te eten enzovoorts. Omdat het voldoende oplevert om weer een poosje tegen te kunnen. Het is een onsmakelijk verhaal, denk ik. Ik heb zelden een broodje kameel gegeten, moet ik zeggen. Maar waar het maar om gaat, is dat die kameel in die dorre woestijn de uitbeelding is van degene die het woord heeft. In de eerste plaats van Christus, overigens. En daarna eventueel ook van alle andere gelovigen uiteraard. Hè? Dus wees alsjeblieft voorzichtig met te zeggen, je moet elk woord van de Bijbel letterlijk nemen. Ook in ons Nederlandse taalgebruik zijn komen heel wat woorden voor en uitdrukkingen die ook nooit rechtstreeks letterlijk bedoeld zijn. Het neemt echter niet weg dat we ook een letterlijke toepassing van deze van dit vers vinden. Als namelijk Johannes de Doper predikte in de woestijn. Dat staat er ook inderdaad letterlijk. Maar dat is niet de belangrijkste toepassing. Het doet alleen recht aan een letterlijke vervulling van het vers. Maar dat is niet de belangrijkste toepassing. Want de belangrijkste toepassing is nog altijd nog dat aan een volk wat in duisternis was, een volk wat het woord niet kende, dat daaraan de boodschap gepredikt zou worden. En per slotverrekening is dat gewoon de opening van het boekje Jesaja. Zo begint Jesaja namelijk. Met dat de Heer Jesaja roept tot het profetenambt en zegt tot Jesaja, nou ja, ze zullen wel niet naar je luisteren. En Jesaja zelf zegt het ook, ze luisteren toch niet. Maar zegt de Heer, het moet wel gebeuren. Het moet gepredikt worden. Hoe dan ook. Ook al lijkt het erof er niemand luistert en ook al luistert misschien echt niemand. Want het woord van God moet gepredikt worden. Niet in de eerste plaats tot behoud van de mens, maar in de eerste plaats tot eer van God. Ja, het moet gepredikt worden tot redding van de mens, natuurlijk wel, maar niet in de eerste plaats. In de eerste plaats tot eer van God, en dat zou ook gebeuren. En ook als het dan gebeurt in een woestijn, letterlijk of overdrachtelijk, dan is dat in ieder geval tot eer van God. Maar waar het maar om gaat, is dat ook als we van de Heer Jezus zelf niet lezen dat hij letterlijk predikte in de woestijn, Ik weet trouwens niet hoor, of het niet ergens letterlijk staat. Maar ook als we dat niet letterlijk lezen, dan blijft het toch zo dat het vers van toepassing is op de Heer Jezus. Omdat hij predikte aan een land wat het woord niet kende. Aan een volk wat het woord niet kende en ook niet wilde kennen. Wat blind was, verhard was, precies zoals in Jesaja 6 vermeld wordt. En ook daarover hebben wij het van de week nog wel.
Ja.
Nou, ik heb het wel eens, ik heb er een lijstje van gemaakt, maar ik kan die dingen nooit onthouden, hè. Ja. Ja, daar heb je nou dat zienlijke dingen een boodschap meedragen. En ja, dat ook een kameel, hè? Een boodschap meedragen. Zoals bijvoorbeeld wanneer de kameel door het oog van de naald loopt. Dat is interessant gebeuren natuurlijk. Hè? Oh, dan maak ik het weer te moeilijk natuurlijk. Nou goed, maar dat is ook een boodschap, zal ik maar zeggen. Nee, maar de... ik meen het serieuzer dan het eruit komt overigens. Maar in ieder geval, ook al deze dingen spreken ons van bijbelse geestelijke waarheden. Daar gaat het maar om. U wilde wat...
Ja, en dan wou ik vragen, als de Heer terugkomt, dan gaat hij toch ook zelf naar de woestijn. En waar hij dus de zijnen instrueert. Zou dat de kerst daar ook niet op?
Kijk. Ja, natuurlijk. Kijk, het, ja, daar kom ik vandaag nog op. Als ik niet al te veel... tegenhouden wordt. Daar kom ik vandaan hoor, want het punt is namelijk dat deze profetie minstens twee keer, ik zei minstens twee keer, maar in ieder geval duidelijk twee keer toegepast wordt. Daar gaat het juist om. Eén keer op de Heer Jezus, dat is de minder bekende, maar het is toch de meest voor de hand liggende vanuit Jesaja 40. En wel op de Heer Jezus in zijn eerste komst. De andere is de toepassing ervan op Johannes de Doper. Maar het neemt niet weg dat de profetieën die worden toegepast op de Heer Jezus in zijn eerste komst, bovendien op een of andere wijze een toepassing hebben op zijn wederkomst. En in de, hoewel in het verleden dan niet, of over het verleden niet gezegd wordt dat de Heer letterlijk predikt in de woestijn, want ik het heugt me niet dat ik het ooit gelezen heb, zal het toch ongetwijfeld zo zijn dat hij dat wel in de toekomst zal doen. Namelijk in de 70ste week van Daniel of rond het einde daarvan enzovoorts. En dan zijn we weer terug bij wat ik steeds naar voren heb gebracht. Dat deze versen allemaal een toepassing, een vervulling vinden rond de wederkomst van Christus aan het einde van de 70ste week van Daniel. En ik verwacht dan ook, maar dat is op grond van andere profetieën, ik verwacht dan ook dat de Heer werkelijk in de woestijn aan Israël verschijnt. En dan is het letterlijk, precies wat broeder Dodinga net al zei, de woestijn van Paran. Inderdaad, ja. De woestijn van Edom, het gebergte van Paran, of hoe dat maar heten mag.
De verkondiging van de Heer Jezus en de verzoekingen door de Satan. Dat gebeurde ook in de woestijn.
Dat is in de woestijn. Ja.
Aan de grote tegenstander natuurlijk.
Ja, niet direct aan de mensen, maar wel aan de grote tegenstander. We vinden de Heer dus toch in de woestijn. En zelfs is dat ook aan het begin van zijn optreden. Eerst in de woestijn, de beroemde 40 dagen. En pas daarna begon hij met zijn optreden. Zodat je daar ook een toepassing van dezezelfde profetie vindt. Juist, ja.
Waarom is dat daar dan letterlijk de woestijn en hier dan niet? Want hier is een plaats, de woestijn zegt u, van iets waar geen leven is. Dus het hoeft niet letterlijk te zijn.
Dat is letterlijk ook zo. In de praktijk zit het zo niet. In de praktijk gaan we uit van de woorden Gods. En de betekenis die hangt aan die woorden. En de betekenis van het woord is dat het een dorre plaats is. Een plaats waar geen water is en waar geen leven is. Dat heeft niks te maken met of dat letterlijk of overdrachtelijk bedoeld is. Bovendien, misschien goed om dat aan het begin van de week dan nog maar eens op te merken. Bovendien is het zo dat de overdrachtelijke betekenis ook alleen maar bestaat omdat er een letterlijke betekenis is. Van een woord, van een begrip, van een zin. Begrijpt u wel? Ik neem altijd het. Ik moet eens wat anders bedenken, maar ik neem altijd het voorbeeld van de appel die niet ver van de boom valt. En als iemand tot u zegt de appel valt niet ver van de boom, dan 10-1 dat u helemaal niet aan appels en bomen denkt. Maar aan de geestelijke, dus geestelijk, de overdrachtelijke dus, toepassing daarvan. En daar gaat het maar om. Maar dat wil niet zeggen dat het niet letterlijk ook waar is dat de appel niet ver van de boom valt. Behalve natuurlijk als de een of andere vrouw er met die appel vandoor gaat. Nou ja, goed, daar hebben we het nou niet op. Zie u, de dingen zijn letterlijk waar en overdrachtelijk. Maar daar kan ik u natuurlijk talloze voorbeelden van geven. Dat profetieën in de Bijbel weliswaar een letterlijke vervulling vinden. Maar dat de letterlijke vervulling van zo gering belang is. Als je er echt bij stilgestaan moet je er soms om lachen. Zo gering is het belang. Hè? En dat zal blijken dat de overdrachtelijke betekenis veel belangrijker is. Een van de meest voor de hand liggende vind ik nog altijd. Ik, anderen niet, maar ik vind nog altijd een van de meest voor de hand liggende voorbeelden die van Jesaja. Wat is het, 61 geloof ik, 60. Waar staat dat de Heer zou komen en de blinden de ogen zou openen. Heeft u dat gedaan? Jawel. Hoe vaak dan? En hoeveel blinden waren er dan? Hoeveel procent van de toenmalige blinden in Israël zijn toen genezen? Nou ja, hè? Fijn voor die blinden, daar doet niks van af. Het is ook een groot wonder, daar gaat ook niks van af. Maar is dat dan de vervulling van die profetie? Hè? Nou, letterlijk is het wel vervulling van die profetie, maar dat is niet waar het echt werkelijk om gaat. Want het blijft zo, maar nou ben ik helemaal even snel aan het lopen. Het blijft zo dat de Heer letterlijk de blinden van de ogen opende om te laten zien dat hij degene was die profetieën zou vervullen, zodat men zou wachten op de grotere vervulling van de profetie, de veel wezenlijke vervulling van de profetie, dat mensen in geestelijke zin de ogen geopend zouden worden. Omdat ze de geestelijke dingen zouden zien en verstaan. Enzovoorts, hè. En als een lamme wordt opgericht, wel, dat is leuk voor die lammen, maar waar het om gaat feitelijk, is dat het een uitbeelding is van hoe de doden opgewekt zouden worden. En zelfs als de doden opgewekt worden, is dat wel aardig voor die doden, maar ze zijn toch weer gestorven, gewoonlijk. He? Zodat dat wel leuk en aardig is, maar het gaat erom dat ooit de doden zouden opgewekt worden in onverderfelijkheid. Zie je? Die vervulling is altijd hoger. En dan staat er wel, hij zal de gevangenissen openen. Maar ik ben blij dat ze gewoonlijk dicht blijven, eerlijk gezegd. Oh, sorry. Hè? Toch? Heeft hij gevangenissen geopend? Jawel. Jawel. Een keer of twee, drie geloof ik, ik weet niet precies. Ja, maar veel belangrijker is natuurlijk dat die gevangenis hetzelfde is als de ballingschap. Gevangenis, een gevangenis waarin men nou eenmaal leeft en waarin elk mens gevangen zit. Het is van belang dat die gevangenis geopend wordt. Opdat we zouden verlost worden van deze tegenwoordige wereld, zal ik maar zeggen. Daar uitgeleid zouden worden. Kortom, dat we als gevangenen zouden gevangen genomen worden en weggeleid zouden worden naar... Naar Christus. Nou goed, laat ik er maar niet verder op ingaan, anders wordt het nog ingewikkelder. Maar dat is het. En het gebeurde wel letterlijk. Petrus en Paulus, het zijn altijd die twee, de gevangenissen geopend worden in dit geval. Hè? Petrus en Paulus, maar waar het om gaat is dat het een uitbeelding is van hun eigen prediking. Namelijk, het is een uitbeelding van wat Christus doet, namelijk de mens bevrijden van de wereld waarin hij van nature leeft, opdat hij geplaatst zou worden in de vrijheid. En dan kun je zeggen, ja, letterlijk of geestelijk, hoe moet ik dat verstaan? En waarom is de ene keer letterlijk en de andere keer geestelijk? Het punt is, het blijft altijd gewoon dezelfde waarheid. Die op verschillende wijzen wordt toegepast of geïllustreerd. Maar de letterlijke vervulling van de profetieën is lang niet altijd de belangrijkste. En zelfs de profetieën over de verzameling van Israël uit de volkeren, omdat ze gezet zouden worden in het beloofde land, zelfs dat is niet de belangrijkste vervulling van de profetie, want de belangrijkste is ook weer dat dat volk, dat Israël verlost zou worden van deze oude schepping en een nieuwe schepping zou worden en een erfenis zou ontvangen enzovoorts. En daarbij zou men toch niet in hoogste instantie moeten denken aan dit letterlijk Kanaan daar in het nabije oosten. Dus had ik meer dan dat. En daar gaat het om. Maar de letterlijke vervulling is in zoverre belangrijk dat het ons in eerste plaats toont dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En opdat wij gelovende het leven zouden hebben in zijn naam. Johannes 20. Dat is het eerste belang. En het tweede belang daarvan is dat de letterlijke vervulling van een profetie dikwijls, nee, eigenlijk altijd fungeert als een illustratie van een veel belangrijker, veel hogere vervulling van diezelfde profetie. Of van een veel latere letterlijke vervulling van de profetie, want dat kan ook nog. Je kunt soms een vervulling van een profetie hebben, letterlijk. Terwijl later ook een letterlijke vervulling van diezelfde profetie zal plaatsvinden. En de eerste vervulling van die profetie staat dan model voor hoe men die profetie heeft te lezen. Het is dan een voorafschaduwing van de uiteindelijke vervulling van de profetie. En daar hebben we nog wel voorbeelden van. Ook deze week bedoel ik. Ik heb nog een paar op programma staan. Maar het punt is dus, en ik hoop dat u dat nu goed ziet, ik hoop niet dat u erin verdwaalt, maar ik hoop wel dat u goed ziet dat dezelfde Bijbelse uitspraken vaak verschillende toepassingen hebben, dat wil zeggen worden verschillende wijzen toegepast en dikwijls ook in een verschillende tijd. Maar het principe blijft dat van twee keer. Daar houden we ons nu aan vast, maar ik kan er ook niet onderuit. Elke keer als we ons in die profetieën verdiepen, zal blijken dat er twee belangrijke vervullingen van de profetie zijn, maar dat er daarnaast nog heel wat andere toepassingen zijn, ook van diezelfde profetie, omdat God gisteren, dat hebben we al aangehaald, hè, gisteren, heden, tot in eeuwigheid dezelfde is, en dus inderdaad hetzelfde werk doet, alleen dat werk komt op een steeds hoger niveau te liggen, met de climax uiteraard in de toekomst, in de dagen van de wederkomst van Christus en wat er verder volgt. Nou, dan ga ik terug naar Jesaja 40. Er stem dus roependen in de woestijn. Ik hoop dat dat duidelijk is, dat als er staat er stem dus roependen in de woestijn, dat die stem niemand anders is. En die roepen in de woestijn niemand anders is dan de Heer Jezus Christus, die het woord is. Bovendien heb ik u gisteren al gewezen op de merkwaardige overeenkomst tussen bijvoorbeeld dit gedeelte uit Jesaja 40 en Johannes 1. Ik heb het weliswaar niet opgezocht, maar dat was huiswerk, hè. Omdat hier in Jesaja 40 gesproken wordt over vlees en over de blijde boodschap, bazar, weet u nog. En dat is precies dat wat in Johannes 1 naar voren gebracht wordt. Namelijk, in de beginnen was het woord. En het woord is vlees, bazar en dus blijde boodschap ook geworden en heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd enzovoorts. En wat ik maar zeggen wil is dit, dat er in de... dat er een grote mate van overeenkomst bestaat tussen de inhoud van Jesaja, de profetie van Jesaja, en het evangelie van Johannes. En daarna ook trouwens de andere boeken van Johannes, namelijk de brieven en openbaring. Het is ook bekend dat Johannes beschouwd wordt als de evangelist onder de apostelen. De tijden geweest misschien nog wel dat men voor evangelisatiedoeleinden ook apart het evangelie van Johannes drukte en uitgaf. Omdat men dat beschouwde als de evangelist het evangelie bij uitstek van alle nieuwtestamentische boeken. En dat is het ook, dat geloof ik ook, dat is ook zo. Terwijl aan de andere kant Jesaja bekend staat als de evangelist onder de profeten. Johannes de evangelist onder de apostelen en Jesaja de evangelist onder de profeten. En het blijkt dan ook dat de inhoud en strekking van die beide boeken met elkaar overeenkomt. En ik verdenk Johannes ervan dat voordat hij het evangelie van Johannes schreef, hij eerst Jesaja gelezen heeft. En hij citeert ook hevig uit Jesaja. En Johannes heeft als onderwerp de heerlijkheid van Christus, die de Zoon Gods is, zit aan de rechterhand Gods. En hij citeert uit Jesaja, Jesaja 6, en zegt, dit zeide Jesaja toen hij van zijn heerlijkheid sprak. Zodat je zelfs nog het evangelie van Johannes kunt beschouwen als een commentaar op Jesaja. Het is misschien wat overdreven gezegd, maar, en ik kan het ook verder nou niet bewijzen, want dan zou ik het gewoon weer systematisch moeten doornemen. Maar het gaat erom dat er een grote parallel tussen bestaat. Nou, als dan in Jesaja 40... En dat is weer het evangelische hoofdstuk bij uitstek uit Jesaja. Hè? Als in Jesaja 40 staat dat gesproken zou worden, dat geroepen zou worden, dat er een stem zou zijn enzovoorts, dat de blijde boodschap gepredikt zou worden. En we vragen wie is die stem, wie brengt dat woord, wie is dat woord? Is er maar één antwoord, dat is Christus zelf. Hij is dat woord, hij is die stem, hij is ook die roepende in de woestijn. Hij is degene die het woord Gods predikte te midden van een wereld die... Die er geen belangstelling voor had, die geen leven had enzovoorts. Die er wel behoefte aan had, die het nodig had, maar die het niet hebben wilde. Een stem dus des roependen in de woestijn. En wat de Heer Jezus predikte, dan staat hij dan, bereid de weg des Heren. Predikte de Heer Jezus, bereid de weg des Heren. Jawel, dat predikte hij. Nog een heleboel dingen meer, maar dat is wat hij predikte. Hij predikte namelijk, net als Johannes, het evangelie van het koninkrijk. En zij bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Hij komt eraan, enzovoorts. Het komt spoedig. En toen sommigen Ik zoek het nou niet op, maar dat is omdat ik denk van die mensen weten het allemaal al, hè. Maar ik moet het even aanhalen voor het verband, hè. En toen sommigen tot de conclusie kwamen dat deze Jezus in werkelijkheid de Heer was en dus de Christus was, toen zei de Heer tegen hen, sst, zei hij, niet over praten. En de enige reden waarom ze er niet over praten mochten, is eigenlijk, als ik het nog heel kort samenvat, omdat hij het nog niet was. Wat heeft tot misverstanden geleid, deze uitspraak heb ik gemerkt in het verleden. Maar niettemin sta ik er volledig achter. Hij was het nog niet. Hij zou het zijn. En inderdaad, in onze dagen zeggen wij, Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is waar. Maar het neemt niet weg, en we hebben dat ook van deze conferentie al gelezen, dat God zelf een dag aanwees en zei, dit is de dag waarop ik die Zoon verwekt heb. En dat is Psalm 2, hè, hebben we aangehaald. En Handelingen 13 zegt ervan, die dag, dat heden waarop hij de Zoon aanstelde, was de dag van zijn opstanding. En dus lezen wij in, prik hem maar even heen, hè, in Markus 9... over de verheerlijking van Christus op de berg. Daar heb je weer zoiets. De verheerlijking van Christus op de berg. Zodat we nou weer weten dat profetieën over de verheerlijking van Christus dan dus ook minstens twee vervullingen hebben. Waarbij de eerste de minst belangrijke is, en dat is deze. Want de minst belangrijke vervulling daarvan is dat de Heer op de berg was. Weten wij veel welke berg? Want het was een verborgen berg. En aangezien de berg een beeld is van het koninkrijk, is het dus een beeld van het verborgen koninkrijk. Maar dat zal wel tot het onderdeel huiswerk horen nu. Hè? Maar niettemin, de Heer verscheen op deze berg met een overblijfsel van zijn discipelen. En die discipelen zagen daar de Heer Jezus en Mozes en Elia, over wie we het ook nog wel zullen hebben. En ze zagen de Heer daar in verheerlijkte gedaante. Petrus haalt het later ook aan, hè. Dat hebben we ook al gelezen. We hebben al wat gedaan zelfs. Ja. Hebben we ook al gelezen uit 2 Petrus 1. De verheerlijking van Christus op de berg. Zodat we weten dat er minstens twee vervullingen zijn van de profetie over de verheerlijking van Christus. De eerste is die van de verheerlijking op de berg. De andere is die van zijn opstanding in hemelvaart. Een uitermate verhoging aan de rechterhand Gods. En als u het helemaal precies weten wil, er komt er nog één. In ieder geval één. Wanneer hij weer op een berg verschijnt in de heerlijkheid. Dat is de Olijfberg. En voor degenen die goed kunnen rekenen, is er dan nog wel één. Want er zal ook nog wel een heerlijkheid verschijnen op de berg Sion. Daar moet het naartoe. Nou goed, in ieder geval, hij verscheen hier in de heerlijkheid op de berg. En toen, zo hebben ze hem gezien, dus ze hebben daar Jezus van Nazareth gezien als de verheerlijkte Christus. En dan staat er in vers 9, en als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden. Voorlopig niet althans, want er staat, dan wanneer de Zoon des Mensen, en dat is de Messias natuurlijk, dan wanneer de Zoon des Mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Met andere woorden, zij mochten hier niet over spreken. Zij mochten niet spreken over de Heer Jezus als Gods Christus, als de Christus des Heren, of hoe het maar heet. Hè. Ze mochten daar niet over spreken, voordat hij uit de doden zou zijn opgestaan. Maar in het licht van Psalm 2 en Handelingen 13 kun je dus ook lezen, ze mochten er niet over spreken voordat hij het ook daadwerkelijk zou zijn. Met andere woorden, deze verheerlijking van de Heer Jezus Christus op de berg der verheerlijking is een voorafschaduwing van en een profetie van zijn verheerlijking die tot stand zou komen door zijn opstanding uit de dood. En tot die tijd mochten zij er niet over praten. En de reden daarvoor is ook heel duidelijk. Ze mochten het niet weten. Het volk mocht het niet weten, en vooral de tegenstander mocht het niet weten, want anders zouden zij de Heer die verheerlijkt zou worden niet gekruist hebben, maar dat was 1 Korinthe 2, en daar ga ik nou gewoon niet verder naartoe. Dat laat ik nou maar gewoon even liggen. waar het om gaat is dus dat de Heere Jezus in zijn openbare optreden voor zijn kruisiging dus inderdaad predikte en dus wees op de oudtestamentische profetieën en ook zei dat die in deze dagen, zijn dagen dus, vervuld werden of zouden worden. En hij predikte dus eigenlijk gewoon, bereid de weg des Heren, waarbij we onder Heren te verstaan hebben, degene die uit de dood zou opgewekt worden en die zodoende gesteld zou worden tot Heren en tot Christus. En dat is wat letterlijk staat in Handelingen 2. Ik heb een goede greep, ik heb hem nu in één keer. Handelingen 2, waar Petrus, die eerst moest zwijgen, nu eindelijk een keer vrijuit mocht spreken en zegt, vers 36, zou je uit hoofd moeten kennen hoor, Handelingen 2 vers 36. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem, Jezus dus, dat God hem tot Here en Christus gemaakt heeft. Nou, daar gaat het om. En voorafgaande aan de opstanding van de Heer Jezus Christus, bereidde Jezus dus de weg des Heren. Daar kan ik nog wel veel beter uitleggen hoor. He? Hij was het ook nog, ja. Maar het punt is, de Heere is degene die verlossing zou geven, die zegeningen zou brengen, die Israël zou verlossen enzovoorts. Maar dat kon alleen op grond eerst van zijn lijden en sterven. Van zijn verzoeningswerk dus. Dat betekent dat het verzoeningswerk van de Heere Jezus, met name dan aan het kruis van Golgotha, de wegbereiding was voor de Heere. Jezus, lijdend en stervend aan het kruis, bereidde aldus de weg des Heren. Begrijpt u me nou alsjeblieft goed? Ik heb niet gezegd dat de naam Heren niet op Jezus van toepassing zou zijn. En ik heb ook niet gezegd dat de naam Jezus ook niet later van toepassing zou zijn op de opgewekte Heer. Want dat gebeurt allemaal in de schrift. Maar heel fundamenteel is het de naam Heere, is de naam Jehovah feitelijk dus ook, is het de naam die hem weer terug gegeven wordt bij zijn opstanding uit de dood. Want daar heeft God hem uitermate verhoogd en hem een naam gegeven boven alle naam. En de enige naam boven alle naam, vanuit het Oude Testament en zeker vanuit Jesaja trouwens, is de naam Jehovah. De Heere dus. Hij werd dus tot Heere en daarmee ook tot Christus aangesteld bij zijn opstanding uit de dood. Als hij voor die tijd Christus genoemd wordt, is dat prematuur. Is dat een vooruitgrijpen op wat later zou zijn. En als het gebeurt, zegt de Heer, oh, sst, dat is niet de bedoeling. Het was niet de bedoeling dat gezegd zou worden, deze Jezus is de Christus. Maar het was de bedoeling dat gepredikt zou worden de profetieën uit het Oude Testament, die aankondigde de Christus, die ook beschreven hoe die Christus zou zijn, wie hij zou zijn en wat hij zou doen. En de bedoeling was dat ze ter plekke zouden erkennen en herkennen dat deze Jezus de door God gezonde Christus was of zou zijn. Kortom, men predikte niet een mens, ook in de dagen van Johannes de Doper en de dagen van de Heer Jezus, werd niet de mens Jezus van Nazareth gepredikt. Er werd alleen gepredikt, er staat geschreven. Nooit wat anders, alleen de schriften. En in die zin was zowel Johannes de Doper als de Heer Jezus een profeet, in de zin ook van het Oude Testament. God heeft gesproken. En het was de bedoeling dat men met het woord Gods in de hand de omstandigheden zou herkennen en zeggen, het is nu de tijd, nu gaat het gebeuren. En het was bovendien de bedoeling dat men in Jezus van Nazareth de Messias zou herkennen, mede op grond van de letterlijke vervulling van de profetieën zoals die door hem tot stand werden gebracht. Namelijk het openen van de blinden, van der blinden ogen en der doven oren enzovoorts. En het openen van gevangenis eventueel en wat iets meer zijn. Nog veel meer dingen natuurlijk. Men zou moeten herkennen, dat was de bedoeling. Op grond van de schriften. Zie. Want per slotverrekening is de komst van Christus en al, en ook de komst van het beloofde zaligheid, niet anders dan de vervulling van wat God al vanaf 4000 jaar tevoren gesproken en bekendgemaakt had. Prediking van het woord, altijd en niks anders. En dat is wat de Heer Jezus zelf ook gedaan heeft. Maar zijn lijdensweg was inderdaad een werk wat nodig was om de weg des Heren te bereiden. In zijn eerste komst, tot aan zijn dood, was Jezus de wegbereider van de Christus. En toen hij gestorven was en alles dus volbracht was, het voorbereidende werk gedaan was, kon daar verschijnen de Christus en die verscheen ook op de bestemde dag, dat kan hij missen, op de derde dus, hè, op de derde dag, toen hij uit de dood opstond. Zo zit het verhaal in elkaar. Dus we hebben eerst de wegbereider, Jezus, en daarna de Heer zelf, de Christus, namelijk degene die uit de dood opgewekt werd. Zo steekt het fundamenteel in elkaar. Ja. Nou ga ik maar even verder, want het wordt hoog tijd om eens enige schriftplaats aan te halen. Ik neem dus weer de draad op in Jesaja 40, vers 3, een stem des roependen in de woestijn, de Heer Jezus dus, die zegt, bereid de weg niet van Jezus, maar bereid de weg van Jehovah, de weg des Heren, die zal verschijnen door de opstanding uit de dood. Daar komt het eigenlijk op neer. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. En het recht maken van een weg wil ook niet alleen zeggen dat een weg krom is en die moet nou recht gemaakt worden, want ik heb ook wel wat tegen rechte wegen eigenlijk. Maar het gaat ook niet alleen om de weg zelf, het gaat erom dat recht gedaan zal worden. Dat Gods recht vervuld zal worden. Dat zijn woord, dat is recht, dat is wet namelijk, recht, woord. Dat zijn woord vervuld zal worden en dat zijn wet vervuld zal worden. En die wet werd vervuld door de dood van de Heer Jezus, door het zoenoffer wat hij bracht. Doordat hij inderdaad een offer bracht voor onze zonden, voor de zonden der wereld enzovoort. Dat was recht doen. Zo werd er de weg recht gemaakt, de weg bereid voor de komst van de middelaar van het nieuwe verbond, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En nu ik het toch zeg, er schiet me zoveel door de gedachten, maar nu ik dit zeg wil ik het toch nog even bijzeggen, omdat het ook wel eens misverstaan wordt, ik wil het toch bijzeggen, dat we de Heer Jezus Christus weliswaar kennen als de hoge priester van naar de ordening van Melchizedek, maar hij is heus pas hoge priester geworden. Ja, door zijn opstanding en hemelvaart, ja. Door zijn verhoging. Eerder niet. Hij is dat geworden wegens de kracht van de opstanding, oftewel wegens de kracht des onvergankelijke levens. Want voordat hij stierf, was hij geen hoge priester, dat kan niet. Want het was onder het oude verbond, onder de wet, staat trouwens ook letterlijk in Galaten 4, kan niet missen. Is gekomen onder de wet. En onder de wet had je dus niet het hoge priesterschap van naar de ordening van Melchizedek, maar naar de ordening van Aaron. En dat is dus naar de Levi, uit Levi. En de Heer Jezus was niet uit Levi. En het is openbaar, hè, dat Mozes en de wet nooit gesproken hebben over iemand uit Juda die hoge priester zou zijn. De Heer was niet uit Levi, de Heer was uit Juda. Daarom kon hij wel aanspraak maken op de troon, op het koningschap, maar niet op priesterschap, laat staan hoge priesterschap. Daar gaat het om. De Heer was niet uit Levi en was dus geen priester en ook geen hoge priester. En het werk wat hij aan het kruis deed, was dus ook geen priesterlijk werk. Nee, wat hij dan wel was, lijkt me toch voor de hand te liggen. Hij was het offer. Niet de priester, hij was het offer. En hij werd priester, maar dat is een heel ander verhaal, begin van wat nieuws. Het heeft er ook niet veel mee te maken, het zijn twee aparte dingen. Hij werd daarna priester, maar dat onder het nieuwe verbond. En heeft zichzelf beschikbaar gesteld, dat niet alleen, hij is ook door zijn hemelse vader daartoe aangesteld. We hebben dat trouwens ook gelezen uit Hebreeën 5. We werden daartoe gesteld door God. Die zegt, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En gij zijt hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En dat in der eeuwigheid. Hij is pas priester en onze middelaar geworden van het nieuwe verbond door zijn opstanding, ter gelegenheid van zijn opstanding en op grond van zijn opstanding. En dus sinds zijn opstanding. En al wat hij daarvoor deed, was voorbereiding op dat die hoge priester zou kunnen komen. Voorbereiding voor de komst van de middelaar van het nieuwe verbond enzovoorts. Nou, Dus bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God, et cetera, et cetera. Nou hebben wij onder dat vers wat verwijzingen staan naar het Nieuwe Testament, want wij haasten ons natuurlijk om te verklaren dat deze stem, dus roepende in de woestijn, de stem was van Johannes de Doper. Ja, dat staat er nou eenmaal. Daar kunnen wij ook niet onderuit. Het wordt uitdrukkelijk genoeg vermeld. Dus laten we gaan naar het Nieuwe Testament, waar wij terechtkomen in Matthäus 3. Dit keer is het huiswerk gemakkelijk, want er staat gewoon bijgedrukt welke versen we moeten hebben. In mijn Bijbel tenminste. Matthäus 3. Vreemd genoeg vinden we trouwens dit vers aangehaald in alle vier de evangeliën. Iets wat toch niet al te vaak voorkomt, hè? In alle vier de evangeliën. En dat betekent natuurlijk dat het erg belangrijk is. Maar we gaan dan naar Matthäus 3. Daar staat in vers 1. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Judea. Bingo. Predikende in de woestijn van Judea. Nou, bestaat er een woestijn van Judea, overigens. Maar u hoort ook te weten dat een term als woestijn van Judea ook gelezen zou kunnen worden, indien wij daar behoefte toe hebben, als de woestijn namelijk Judea. Dat kan het ook betekenen. Dat hoeft het niet te betekenen, omdat inderdaad bekend is een woestijn van Judea. Hij zegt dus het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Was dat ook zo? Jawel, om twee redenen. Punt 1, dat is veruit het belangrijkste altijd. De koning was daar. Nee, die was een half jaar jonger dan Johannes. Hè. Was een half jaar jonger. Dus die was er ook al. Ze waren meestal even oud. Hè. Een half jaar lang steeds even oud. Hè. Dus die was er al. Dat is de eerste reden. De andere reden is natuurlijk dat we nog even, net als Simeon uit Lucas 2, even gerekend hebben en de profetie van Daniel hebben uitgerekend. En inderdaad, dat scheelde niet zoveel meer. Dat scheelde nog een jaartje of 10. Een half. Te gaan tot het koninkrijk. Nee, ik ga het niet helemaal uitleggen. Maar een beetje korter dan. Er zouden 69 x 7 is 483 jaren passeren. Tot aan de komst van de Messias. Die weliswaar afgesneden zou worden. Uitgeroeid worden, staat er in Daniel 9 vers 25. Maar niettemin, er zouden 483 jaren passeren tot dat moment. En wij weten hopelijk inmiddels dat die 483 jaren en dus die 69 maal 7 jaren om waren ter gelegenheid van de intocht van Jeruzalem. De zogeheten intocht van Jeruzalem, hè? Intocht in Jeruzalem van de Heer Jezus. En dat was 5 dagen voor zijn dood. Dus aan het eind van zijn openbaring openbare optreden. En aangezien we hier terechtkomen aan het begin van, of net voor het begin van het openbare optreden van de Heer Jezus, zijn we dus hier een jaar of 3,5 eigenlijk zo'n beetje, voor het einde van de 69ste week, dus 3,5 jaar, en dan de 70ste week nog de 7 jaar, dus samen nog 10,5 jaar te gaan, tot aan het openbaar worden van de koning en het koninkrijk aan Israël. Hoe kan dat nou? Want het koninkrijk had dan inmiddels al lang moeten komen. En daar komen we bij het probleem van Daniel 9. Namelijk dat na de 69ste week gewoon de klok werd stilgezet en tot vandaag staat hij nog stil, omdat hij pas weer gaat lopen, zegt Daniel 9 vers 27, bij het sluiten van een verbond tussen een ongelovige Joodse staat en, laten we maar zeggen, de Arabische wereld. Daar zitten we op te wachten, dat wil nog maar steeds niet lukken, dat wil al jarenlang niet lukken. Nou weten we waarom het al jarenlang niet lukken wil. Hè? Omdat de gemeente hier nog is in elk geval, en omdat het in strijd zou zijn met een andere tijdrekening uit de Bijbel, maar daar ga ik nou niet op in. Daarom lukt het daar niet. En alle politiek helpt daar domweg niets. In de Bijbel vind je dat trouwens ook al eens terug, bij andere gelegenheden. Israël krijgt toestemming om terug te keren de tempel te bouwen. Ze willen de tempel bouwen. Er komt niks van terecht, al was het dan een wet van Meden en Perzen. Er komt niks van terecht, want het was de tijd nog niet. Gods tijd nog niet. En zo is het in onze dagen precies zo. Hè? Nou. Goed, het koninkrijk was dus nabij gekomen, want de koning was er en het was nog maar 10,5 jaar te gaan. Ongeveer. Zo was het. Nou ja, zo is het nog. Het is nou nog maar 7 jaar te gaan. Dat schiet dus niet hardop. Maar dat maakt niet uit, want we praten hier over de openbaring van het koninkrijk uiteraard. En wat ons betreft, het koninkrijk is nabij gekomen, want wij zijn na die 10,5 jaar... Nee, zelfs eerder, na die 3,5 jaar al het koninkrijk binnengegaan. Het was nog steeds nabij, het is ook nog steeds nabij. En omdat het maar niet nabijer kwam, zijn wij er maar naartoe gegaan. Ja, dat is de Bijbelse gedachte. Het kwam nabij, maar hier beneden kwam het niet. Toen zei de Heer, nou ja, ik heb het aan de gelovigen beloofd. En als, ik wou Mohammed noemen, maar dat mag ik niet zeggen nou in dit geval, hè. Met die berg en Mohammed, dat verhaal, goed, dat is apocrief, dus dat zal ik u nou besparen. Maar als het koninkrijk dan niet tot ons komt, dan worden wij gebracht naar het koninkrijk. En zo is het ook gebeurd, want we zijn met Christus opgewekt en met hem gezet in de hemel en in het koninkrijk dus. Overgeplant in het koninkrijk van de Zoon, zijn de liefde enzovoort. Dat is dus wat er gebeurd is. Dus we hebben geen enkele reden om iemand enig verwijt te maken. Het koninkrijk was nabij en het is ook tot stand gekomen. Het kwam wel niet hier, maar goed, wij gingen naar daar. En wat mij betreft maakt dat niks uit. Nou, wat mij betreft vind ik het laatste eigenlijk beter dan het eerste. Hè? Ga liever naar het koninkrijk toe, naar boven, dan dat ik hier beneden moet wachten op het koninkrijk. Johannes 7? 17, ja, dat is hem, ja. Het beroemde hogepriesterlijke gebed. Uiteraard, zou ik bijna zeggen. Welk vers zei u? 24. Vers 24, Johannes 17. Ja, inderdaad, ja. Ja, je vindt dezelfde gedachte, het hele gebed door, hè. Maar je vindt het in vers 24. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij aan mij gegeven hebt. En de Vader heeft ons als gelovigen, ook in onze bedeling, gegeven aan die Zoon, opdat we één plant met hem zouden zijn. In de gelijkmaking zijn er opstanding en de gelijkmaking zijn er hemelvaart. Waarbij ik dus Romeinen 6 en Efeze 2 naast elkaar gezet heb. En we zijn ook dus met hem. En dan staat er vervolgens, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Waarna we springen naar Hebreeën 2. Wij zien. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Niet met deze ogen, maar er waren andere ogen die open gegaan zijn. Een hogere vervulling van de beloften dat de ogen geopend zouden worden. En dus wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Nou, daar gaat het om. En dus, er staat op dat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de nederwerping der wereld. En dan zijn we weer terug bij Efeze 1, wat we ook al hebben aangehaald. Het gaat erom dat alle zegeningen die God tot stand gebracht heeft, heeft hij tot stand gebracht in de Heer Jezus Christus. En door onze verbinding met hem hebben wij er deel aan. En aangezien Christus verheerlijkt is, nu, niet in het openbaar, maar in het verborgene, maar aangezien Christus verheerlijkt is nu, hebben wij deel aan een verheerlijkte Christus en hem leren wij zien. En dat is het doel van God met ons leven, dat wij leren hem te zien. Meer niet, minder ook niet, trouwens, maar meer ook zeker niet, dat wij leren die geestelijke ogen te gebruiken en te zien naar, maar vooral ook te zien op, als u dat verschil tenminste begrijpt, te zien op Jezus, die overste leidsman en volleinde des geloofs, die weliswaar vernederd werd, maar die door God uitermate verhoogd werd. Dat is wat we leren zien. En dat is wat de Heer Jezus hier bidt, inderdaad, in Johannes 17. En dat is de situatie waarin wij ons nu bevinden, met Christus overgezet uit de duisternis in het licht, uit de dood in het leven, uit deze tegenwoordige wereld in de toekomende wereld, uit het koninkrijk van Satan, de God deze eeuw, overgezet in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Dat is het verhaal.
Leer ons een strijd tussen het sterven en de opstanding eigenlijk. Je doet dat niet weer terugzien, maar de mensen altijd veel
Ja, er ligt een geweldige zware grens tussen het oude leven van de mens, ook van de gelovigen, wat hij nog heeft, overigens. Maar er ligt een zware grens tussen dat oude leven en dat wat hij van Christus ontvangen heeft. En de grote fout, we hebben het er net nog even over gesproken, de grote fout die gelovigen maken is dat ze menen dat ze die twee dingen met elkaar in harmonie zouden moeten brengen en tot één zouden moeten maken, terwijl God het juist gescheiden heeft. En er zitten zelfs 3 dagen tussen. De eerste dag verdwijnt het oude, pas op de 3e dag verschijnt het nieuwe, er is geen contact tussen. Er ligt een hele dag tussenin. Dus geen mogelijkheid van contact. En dat is fundamenteel de positie van de gelovigen, bij het oude niet meer gerekend wordt en waarbij voor God slechts het nieuwe telt. Voor de mens zelf uiteraard gelden nog wat andere regels, dat is problematisch, maar niettemin voor God telt slechts het nieuwe. En als we in Gods weg willen wandelen, dan zouden we moeten leren slechts die nieuwe dingen, slechts de dingen die we in Christus hebben ontvangen, serieus te nemen en de werkelijk serieus te nemen hoor. En de dingen van het oude leven te zien als van voorbijgaande aard en dus te zien als overwonnen. Wat het ook wezen mogen, maar in ieder geval overwonnen. Ik zei niet dat het daarmee waardeloos was, is of wat dan ook, maar ik zei dat het overwonnen is en ik hoop dat dat duidelijk genoeg is nu. He? Nou. En voor het serieuze zitten we hier, ja. Je lijkt wel gek. Hebben ze dat jou ook niet gezegd? Ja, zie je wel. Je lijkt wel gek. Een week van je vakantie. De Bijbel. Nou ja. Mensen willen, als je dat nog eens hoort, dan moet je zeggen, ja, mensen willen met de vakantie toch overal naartoe. Nou, iedereen weet dat je met de Bijbel alle kanten op kunt. Ja. Goed. Dat was dus Johannes de Doper. Prediker in de woestijn. Ik ben terug in Matthäus 3, met veel moeite. Prediker in de woestijn, namelijk Judea of de woestijn van Judea. Maar in ieder geval ziet u dat woestijn en het Joodse land heel wat met elkaar te maken hebben. En dan staat er, zeggende, vers 2, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. Dat was ook daadwerkelijk zo. En van Johannes de Doper zullen we nog zien dat gezegd wordt dat hij de laatste profeet is van het oude verbond. Als tenminste de Heer Jezus zelf niet meegerekend was. Is Johannes de Doper de laatste en grootste profeet van het oude verbond, eenvoudig omdat na hem het nieuwe verbond zou aanbreken. Een uitspraak die al voldoende moet zijn overigens om vast te stellen dat daarna dus nooit meer iemand ooit onder de wetten van het oude verbond geplaatst zou worden. Einde van een heleboel discussie dus vervolgens. He? Goed, maar dat even terzijde. En dan staat er vers 3, want deze is het, let op het want. Hoezo, want? Wel, in vers 1 staat, hij predikte in de woestijn. Hij predikte, er was dus een stem. Een prediker is roepen. In de woestijn. Dus er was een stem van een roepende in de woestijn. En die zou de weg des Heren bereiden, zegt Jesaja. En hier staat, hij zegt, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Nou, als je dat predikt, dan predik je dus inderdaad dat de Heer eraan komt. En zijn koninkrijk. Dus het is volledig in overeenstemming met wat in Jesaja 40 staat. En voor het geval dat wij Jesaja 40 niet kennen, staat er dus vervolgens, want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roependen in de woestijn, dubbele punt, bereid de weg des Heren, want dat zegt die stem dan, hè, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. Zodat nu gewoon gezegd wordt, dat was Johannes, predikte in de woestijn, en het predikt het koninkrijk der hemel erbij gekomen. Dus kortom, die profetie uit Jesaja 40 is rechtstreeks van toepassing op Johannes de Doper. En dat is niet de Heer Jezus, hoewel hij natuurlijk wel zijn neef was, op dezelfde datum geboren was, maar dan met een half jaar verschil, maar dat is in zekere zin toch dezelfde datum, want een half jaar in de Bijbel, daar wordt zo dikwijls mee gesjoemeld, laten we iets Jiddisch daarbij gebruiken, gesjoemeld, omdat bij de uittocht van Egypte de Heer ineens zei, dit is weliswaar de 7e maand, dat we nu waarin we nu leven, welke maand leven wij, de 7e maand, en toen zei de Heer, dit is weliswaar de 7e maand, maar vanaf nu, er komt er een andere sticker op, nee, het blijft dezelfde maand, maar er komt een ander nummer op, vanaf nu is het nummer 1. Omdat dit de maand is waaruit u uit Egypte werd uitgeleid. Zodat je nooit zeker weet, is het nou maand nummer 1 of maand nummer 7. En daarna maand 2 of maand 8. En daarna maand 3 of maand 9. Enzovoorts. En de Heer Jezus werd, als u het mij vraagt... Maar niemand vraagt mee. Maar als u het mij vraagt, geboren op de 15e van de 7e maand. Maar dat had dus ook de 15e van de 1e maand kunnen zijn. Want dat was het vroeger. De 15e Tisri. En aangezien Johannes de Doper, zoals er staat, een half jaar ouder was dan de Heer Jezus, betekent het dus dat Johannes de Doper geboren was op de 15e van de 1e maand. En de Heer op de 15e van de 7e maand. Maar die nummers kan je verwisselen ook. Ik bedoel, dat is niet helemaal zo duidelijk. Daar zit een heel groot verband tussen. Zo groot verband dat ik geloof dat in de toekomst die nummers inderdaad weer gelijk vallen. Maar dat is een ander verhaal. Maar geloof het wel, heel stellig. Maar goed, dat laat ik even liggen, want dat is allemaal tijdrekening enzovoorts. Het gaat erom dat de Heer en Johannes de Doper in de eerste plaats neven waren, wat het ook wezen mag, want daar ben ik niet zeker van. Maar zo heet het, hè. Ze waren neven, er zat een half jaar verschil tussen. En beiden konden op een of andere wijze, met zekere beperkingen, aanspraak maken bovendien op een vorm van het eerstgeboorterecht. Omdat de Heer Jezus was uit Juda en aan Juda werd het eerstgeboorterecht gegeven met betrekking tot het koningschap. En Johannes de Doper was uit... Jawel, was uit Levi. Ja, was de zoon van de priester, dus was hij uit Levi. Hij was priester en priesterschap vererft zich, dus Johannes de Doper was wel degelijk priester. De vraag is of hij het ooit gepraktiseerd heeft, maar dat is wat anders. Natuurlijk wel wat hij heeft gepredikt en dat is het werk van een priester. Een lerende priester. Een priester had de verantwoordelijkheid het woord van God te onderwijzen. En voor de gelegenheid af en toe ook enige rituelen te voltrekken in de tempel. Dat is in de categorie het proeflokaal, weet u wel. Het praktisch, het aanschouwelijk onderwijs. Dan kon je er ook naar kijken, naar wat er gezegd werd. Maar inderdaad, priestelijke taak. Maar goed, Johannes de Doper was dus uit Levi en de Heer Jezus was uit Juda. En Levi was het eerstgeboorterecht gegeven met betrekking tot het priesterschap. Zodat er heel wat verband is tussen die beiden. Maar, niettemin, hier staat dat deze profetie van Jesaja wordt toegepast of wordt vervuld in de persoon van Johannes de Doper. En er wordt nog een schepje bovenop gedaan, doordat er vervolgens staat. En deze Johannes had zijn kleding van kemelshaar, dus dat is wat ik al zei gisteren. Hij was vermomd als kameel. En hij had een leren gordel om zijn lenden. En zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. En ook daar ga ik allemaal niet op in, maar het zal u gedacht zijn dat al deze dingen natuurlijk een typologische betekenis hebben. Het ging om dat aanschouwelijke onderwijs. En dat het ook letterlijk in de woestijn was, blijkt als er staat in vers 5. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan. Maar het zal u duidelijk zijn dat niet Jeruzalem of het gehele land rondom de Jordaan naar de woestijn ging, maar de inwoners daarvan. Zodat u maar weer ziet hoe voorzichtig u moet zijn met zo'n uitspraak, als u moet alle woorden van de Bijbel letterlijk nemen. Hoor, even voorzichtig mee zijn. Hè? Het gaat om de inwoners van het land die uitgingen, tuurlijk. Alle inwoners van het land? Nee, maar wel inwoners uit het gehele land. Dat is wat er staat. Ze zijn niet allemaal geweest, maar uit het hele land kwamen zij. Niet de gehele bevolking, maar wel bevolking uit het gehele land. Hè? Voorzichtig, hè? Ze gingen uit om naar hem te luisteren en werden door hem gedoopt in de Jordaan, beleidende hun zonden enzovoorts. Nou, dat kan dus niet missen hoe dat in elkaar zit. Deze profetie is dus in elk geval hoe dan ook van toepassing op Johannes de Doper. Ik ga nog even verder. Johannes predikt dan vervolgens, vers 7, hij dan zien de velen van de fariseeën en sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hem, gij adderige broedsels, wie zei dat ook alweer nog meer? De Heer Jezus zelf, wie doopte er ook nog meer? De Heer Jezus zelf, precies hetzelfde. Wat hier staat zou ook van de Heer Jezus gezegd kunnen worden, het wordt hier niet gezegd, hier gaat het over Johannes. Wat zou over de Heer gezegd kunnen zijn? En dan staat er vervolgens dat hij een zegt: gij andere broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toorn? Nou ja, we weten natuurlijk dat gelovigen ontvlieden de toekomende toorn en ongelovigen niet. En de toekomende toorn, wel, die lag ook voor de hand natuurlijk. Want als inderdaad in der tijd meteen na de 69e week van Daniel de 70e zou zijn aangebroken, dan was het vanaf dit moment nog 4 jaar te gaan totdat de grote verdrukking zou beginnen. En dat is de toekomende toorn. Dus dat is een heel actuele prediking. Het gebeurde weliswaar zo niet, maar dat wisten ze niet. Dat mochten ze ook niet weten trouwens. En bovendien was dat afhankelijk van of ze tot geloof zouden komen of niet. Nou goed, daar hebben we het nog over, want we komen dat echt nog tegen. Laat ik maar doorgaan. Er staat dan dat ze gepredikt wordt: breng dan vruchten voor der bekering waardig. En meent niet bij uzelf te zeggen: wij hebben Abraham tot vader. Nou, als je Abraham tot vader hebt, dan zul je het beloofde land erven en dus het koninkrijk beërven. En het koninkrijk was nabijgekomen. Dus ze zeggen: nou, als het koninkrijk erbij komt, komt wel goed, want wij zijn zonen van Abraham. Wij gaan straks dat koninkrijk binnen. Maar Johannes de Doper zegt: nee, je bent pas een zoon van Abraham als je zoon bent na de belofte, gelijk Isaac was. Nee, dat staat weer ergens anders. Want Ismaël was ook een zoon van Abraham en die erfde niet. Dus je moet eerst tot geloof komen, opdat je zult erven van de gelovige Abraham. Want Galaten 3, alle gelovigen worden gezegend met, samen met, de gelovige Abraham. Dus, we hebben Abraham tot vader, zeggen zij, maar hij zegt: meent niet bij uzelf te zeggen, we hebben Abraham tot vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham zonen, eigenlijk, kan verwekken. Dat is ook gebeurd, maar dat leggen we een andere keer weer uit, hè? Dat hoort weer bij het huiswerk, hè. Ja, wij zijn toch zonen van Abraham, en zijn wij dan niet stenen? Levende stenen. Naar ik aanneem. I presume, bedoel ik. Nou ja. Dan leggen we een andere keer weer uit, hè. En dan staat er: ook is alreden de bijl aan de wortel der bomen gelegd. Want dat wil zeggen dat alle koninkrijken der mensen zullen vergaan. Want alles wat hoog is, zou vernederd worden. Jesaja 40, vers 3. Alles wat hoog is, zou vernederd worden. De koninkrijken der mensen zouden dus vergaan. En dus staat: de bijl is aan de wortel der bomen gelegd. Alle boom dan, die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. En er staat er vervolgens, en nou wordt het iets ingewikkelder, er staat er vervolgens: ik doop u wel met water tot bekering. En het water is een beeld van, in ieder geval, eenvoudig gezegd, de werking van het woord van God. Maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen. Die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Johannes de Doper wijst hier dus door naar iemand anders die zou komen. En hij zegt, en dat is het minst gelezen, het minst geaccentueerde deel van al zijn uitspraken. Hij zegt: na mij komt een, wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen. En dat hem na mag u rustig weer vergeten. Want dat heeft er niets mee te maken, dat staat schuin gedrukt, dat moet je dus gewoon weer doorstrepen. Hij zegt gewoon: wiens schoenen ik niet waardig ben te dragen. Hoezo, Johannes? Nou, het punt is, Johannes de Doper liep hier in de schoenen van. Wat hebben we toch een mooi Nederlands idioom, hè? Komt overeen met het Griekse. Hij liep hier in de schoenen van de Heer Jezus. Hij stond hier op de plek van de Heer Jezus. Wat hij deed, wat Johannes hier deed, zou eigenlijk gedaan moeten worden door de Heer Jezus. Dat kan ook niet missen, want Jesaja 40 vers 3 spreekt niet in de eerste plaats over Johannes de Doper, maar spreekt over de Heer Jezus in zijn bediening, in zijn eerste komst. En Johannes geeft daar uitdrukking aan, geeft daar een uitbeelding van. En zegt: ik sta ook eigenlijk in zijn schoenen. Ik ben dat niet waard, maar ja, ik ben er eenmaal wel neergezet. Zodat Johannes de Doper eigenlijk fungeert als een soort dubbelganger van de Heer Jezus. Niet alleen in zijn prediking, maar ook in zijn uiterlijke verschijning, in al zijn doen en laten. En de normale gang van zaken zou ook geweest zijn dat men via Johannes naar de Heere Jezus zou gaan. En in sommige gevallen vinden we dat ook letterlijk in de Bijbel vermeld, dat er gebeurde. Ja, dat is ook zo. Men kwam via Johannes tot Jezus. Was de bedoeling. Omdat Johannes staat in de schoenen van de Heere Jezus. En als zijn, laat maar zeggen, zijn dubbelganger optreedt. Ja, ik zat te bedenken, zal ik nou meteen verder gaan? Of zal ik nou eerst nog een paar andere schriftplaatsen noemen? En ik denk dat ik maar eerst een paar andere schriftplaatsen noem. Tenzij dan dat er meteen 10 tegelijk opstaan en zeggen, nou wil ik eerst wat anders weten. Maar dan ga ik maar even door, hè. Even een andere schriftplaats. Kijken wat er nog meer over staat, hè. Dan gaan we naar Markus 1. Ja, als ik nou doorgegaan was in Matthäus, hè. Daar waren we terechtgekomen bij de vraag, wie moet wie dopen? Wie is wie? Ja. Zou Johannes Jezus dopen of zou Jezus Johannes dopen? Wel, Jezus gaat naar Johannes en zegt, je moet mij dopen. En Johannes zegt terug, nee, mij is nodig voor u gedoopt te worden. Ze konden het niet helemaal eens worden. Waarom niet? Omdat ze in dezelfde positie zich bevonden, in dezelfde schoenen stonden. En wie doopt dan wie? Er was enige verwarring over. Ja, nou goed, maar daar gaan we niet verder op in. Maar het moet duidelijk zijn dat er dus een soort merkwaardig soort confrontatie plaatsvond, waarbij ze als het ware, ze stonden tegenover elkaar, maar als het ware stonden ze ook voor de spiegel. Aan de ene kant de man uit Juda, de koning, aan de andere kant de man uit Levi, de priester. Beide geboren de 15e van de eerste, beide geboren uit onvruchtbare ouders, verwekt door de Heilige Geest, bij de vol des Heiligen Geestes, want dat staat er ook. En ik heb echt wel eens een keer een tekst gelezen dat ik dacht dat het over de Heer Jezus ging, terwijl later bleek dat het over Johannes de Doper ging. Heb je dan zo gauw niet door? En dan stonden ze tegenover elkaar. Wie is wie? Nou, daar komen we nog wel op. We gaan eerst verder naar Markus, hoofdstuk 1, vers 3... Niet vers 2, want daar zijn we niet aan toe. Vers 2 gaat ook over Johannes de Doper, maar dat bewaren we voor later, omdat het niet de verwijzing is naar Jesaja 40, maar naar Malachi hoofdstuk 3. En die bespreek ik apart, anders gooien we alles door elkaar, dan wordt het echt te moeilijk. Dat is echt heel moeilijk om het dan nog te bespreken, en dan zal het ook wel moeilijk zijn om ernaar te luisteren. Dus we houden ons bij Jesaja 40 en de toepassing daarvan in het Nieuwe Testament. En dan komen we dus bij vers 3... Daar gaat het over Johannes de Doper, kennelijk, want dat staat in vers 4. Anders zou je het niet eens weten. Maar er staat in vers 3. De stem des roependen in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht. En het volgende wat er staat is, Johannes was dopend in de woestijn. De zin is wat moeilijk te volgen, maar eigenlijk is het zo, moet je even met me meelezen. Eigenlijk is het zo dat je leest vanaf vers 2, hè, neem maar een pen. Hè. Je leest vanaf vers 2, vanaf vers 1. In het begin des evangelies van Jezus Christus, de Zoon van God, gelijk geschreven is. En daar begint haakje openen. En er komt haakje sluiten achter vers 3. Zodat je dan weer doorleest in vers 4. Dus vanuit vers 2. Gelijk geschreven is. En dan doorlezen in vers 4. En dan moet je alleen de woorden was en Johannes omkeren. En dan staat er. Gelijk geschreven is was Johannes dopende in de woestijn. En predikende doop de bekering tot vergeving der zonde. En als je dat niet doet wat ik nu zeg. Dan krijg je als huiswerk op het redenkundig ontleden van Markus 1 vers 2 en 3. Ga daar maar eens aan staan. Daar ben ik dus ook eens een halve middag mee bezig geweest. Dat kan dus niet. Dat lukt domweg niet. Maar je moet dit doen. Dus vers 2, na het woordje is, haakje openen en haakje sluiten weer aan het eind van vers 3. Want er staat dan, gelijk geschreven is, was Johannes dopende. Waarna de vraag is, waar is dat dan geschreven? En dat staat dan tussen die haakjes. Op twee plaatsen, namelijk de ene is Malachi 3 en de andere is Jesaja 40. En daarover hebben we het, over die laatste. Jesaja 40. Hebt u hem nou? Dan kunt u de zin gewoon lezen, hè? Gelijk geschreven is, namelijk in Malachi 3 en in Jesaja 40, was Johannes dopende in de woestijn en predikende de doop der bekering tot vergeving der zonde en al het Joodse land ging tot hem uit. Nou ja, alle Joden dus, hè? Joden uit al het Joodse land gingen tot hem uit en ze werden alle van hem gedoopt in de rivier de Jordaan, als ze tenminste hun zonde beleden. En aangezien zonden in de eerste plaats is ongeloof, beleden zij hun ongeloof als een schuld voor God en kwamen dus tot geloof. Zo zit dat, hè? Waarna Johannes bekleed was met kemelsharen, met de leren gordel enzovoort. Precies hetzelfde verhaal. En dan vers 7. Hij predikte zeggende, na mij komt. Want hij was de wegbereider, maakt recht de weg des Heren. Na mij komt, die sterker is dan ik, wien ik niet waardig ben, nederbukkende, want het is een vernedering. Nederbukkende, de riem zijn de schoenen te ontbinden. En de vraag is dan altijd, en waarom zou hij nou de fetus van de Heer Jezus losmaken? Maar dat hebben we al in Matthäus gelezen. Om zelf die schoenen aan te trekken. Hij zou in die schoenen staan. Dat is het hele verhaal. Nou, wat er dan gezegd wordt, weer hier, is dat deze profetie van Jesaja 40 vers 3 inderdaad wordt toegepast of vervuld wordt door Johannes de Doper, die inderdaad aankondigt dat een ander na hem zou komen en hij is de wegbereider van die ander, staat er. En dus staat hier, net als in Matthäus, dat Johannes de wegbereider is van Jezus. En als dus Jesaja 40 wordt toegepast op Johannes, dan is Johannes de wegbereider van de Heere en de Heer is dan Jezus. En daar is niks mee mis, dat klopt precies. Johannes is de wegbereider van Jezus, dat staat er ook steeds. Maar het eigenaardig is dat we dan inderdaad twee verschillende toepassingen hebben van datzelfde vers uit Jesaja. Want Johannes is de wegbereider van Jezus. Nee, ik zal het nou beter zeggen. Johannes is de wegbereider van Jezus Christus. Van de Heere Jezus Christus. Of beter nog eigenlijk, Jezus Christus de Heere. En daarnaast hebben wij dat Jezus de wegbereider is van Christus de Heere. Of de Heere Christus, dat kan ook, hè. We vinden dus twee verschillende toepassingen van dezelfde profetie. Het is of Johannes de voorloper en daarna komt de Heer Jezus Christus. Of Jezus is de voorloper en daarna komt Christus Jezus. Eigenaardig, hè? En beide zijn volstrekt bijbels verantwoord. Ik ben er nog niet verder gegaan, maar in de andere teksten zult u zien dat nog veel nadrukkelijker gezegd wordt. We krijgen nog veel meer schriftplaatsen over Johannes de Doper. Maar er wordt nog veel nadrukkelijker Johannes beschreven alsof hij de Zoon des Mensen is. Alsof hij de Heer Jezus zelf is. En in zekere zin is hij dat ook. En ik denk dat ik nou eerst wat anders moet zeggen, voor ik verder ga. Want het beste is nou natuurlijk meteen te verklaren waarom het dan zo is. En hoe het dan kan, dat het de ene keer zus wordt toegepast en de andere keer zo. En het is wat moeilijk, maar ik zal het nu snel zeggen. Misschien dat ik het, als het niet uitkomt, dan kom ik er later wel op terug. En dan zal ik nog eens een schoolbord neerzetten om het te tekenen. Maar de gedachte is deze, dat vanuit het Oude Testament 4000 jaren lang en bovendien ook 4 bedelingen lang wordt aangekondigd de komst van de Messias die verlossing zou brengen. Er wordt gepredikt. De tijd was dan ook om bij de komst van de Heer Jezus Christus. En binnen afzienbare tijd zou het koninkrijk dan komen. Dat is ook wat letterlijk gepredikt wordt. En niet alleen zou het komen, het zou ook openbaar worden, was de bedoeling. Want de tijd was om. Er was echter één ander ding. Het gaat niet alleen om de tijd, het gaat er namelijk ook om dat Israël tot geloof zou komen. En aan Israël wordt gepredikt tot heerlijkheid van Christus, tot heerlijkheid Gods, enzovoorts. En met als bovendien als doel dat Israël tot geloof zou komen. Wel nu, Het is niet alleen theorie, maar het is ook een volstrekt bijbelse waarheid. We komen er nog tegen vandaag, dat beloof ik u. Het is een volstrekt bijbelse waarheid dat als, hè, het is een hypothese, maar niettemin is het volstrekt bijbels, want staat er ook, als Israël tot geloof gekomen zou zijn in de dagen van de eerste komst van Christus, en met name dan in de eerste tijd na zijn opstanding, als men tot aanvaarding van deze Jezus als Heer en Christus was gekomen, zoals Petrus nou eenmaal predikte op de Pinksterdag, dan zou in die dagen meteen de 70ste week gevolgd zijn enzovoort. Kortom, dan zou het koninkrijk openbaar geworden zijn en dan zou het Messiaanse Rijk zijn aangebroken, het Nieuwe Verbond, het eeuwige koninkrijk van de Zoon van David, einde van het verhaal. Nee, einde van de heilshistorie. Dat wil zeggen, doel bereikt. En dat was het dan. Dat is de bedoeling. Vanaf de 4 uit het oude verbond komt men bij de 5. En dat is het nieuwe verbond. Dat is de hele handvol. Dan heb je alles gehad. Dat zou gebeurd zijn. Wel, God die boven de tijd staat, wist, niet wilde, maar wist. Er zijn twee verschillende dingen. Die wist dat Israël niet tot geloof zou komen. En heeft in zijn plan daar ook rekening mee gehouden. Maar zonder nou meteen in het Oude Testament te zeggen dat er niet 5 maar 7 bedelingen zouden zijn. Dan weet je meteen waarom dat ook verborgen werd, hè. Maar zonder te zeggen dat er niet 5 maar 7 bedelingen zouden zijn, wordt dus, heeft God een plan gemaakt waarbij wat vanuit het Oude Testament eruit ziet als 5 zou onderverdeeld worden in 5, 6, 7 en eigenlijk zelfs ook 8. In zekere zin dan. Maar in ieder geval, de 5 blijkt onderverdeeld te worden. Niet alleen is het, kijk, het oude verbond is in wezen de wet. Maar het nieuwe verbond is genade, de bedeling van de genade, de bedeling van de volheid der tijden, de bedeling van het koninkrijk en uiteindelijk de nieuwe schepping. Dat is ook koninkrijk, maar goed. Vandaar dat ik nooit weet of ik tot 7 of 8 zal tellen. Maar niettemin, die onderverdeling van die 5 houdt in dat er eerst een verborgen koninkrijk zou zijn. Dat is dan 5. Daarna zou er een tijd zijn waarin het koninkrijk geopenbaard zou worden. Dat is dan 6. De bedeling van de volheid der tijden is dat. En daarna zou een tijd komen waarin het koninkrijk geopenbaard is. En dat is dan in ieder geval 7. Maar de onderverdeling van de 5 wordt verborgen gehouden. Omdat dat het plan behelst wat God zou afwerken op grond van het ongeloof van Israël. Maar in de eerste plaats hoef je natuurlijk niks bekend te maken aan degenen die toch niet geloven. Dus wordt dat dan eerst dan niet bekendgemaakt en uitdrukkelijk verborgen gehouden. En in de tweede plaats blijft dan toch overeind het gewone oude verhaal dat na 4 bedelingen en dus ook na de 4000 jaar de Messias zou verschijnen en zijn koninkrijk zou oprichten. Of hij het ook zou openbaren is nog de vraag, dat wordt niet gezegd, maar wel dat hij het op zou richten. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. En dat daarna later alsnog geopenbaard zal worden enzovoort. Kortom, die dingen en zeker ook de volgorde daarvan vinden we niet of nauwelijks, nou ja, ik zal het anders zeggen, vinden we niet in het Oude Testament, tenzij dan dat we eerst uit het Nieuwe Testament hebben geleerd hoe we dat ongeveer zouden moeten terugvinden. En dan kunnen we het in het Oude Testament ook wel enigszins herkennen. Maar goed, dat is nu ons onderwerp ook verder niet. Daar hebben we het weer over in Duitsland straks. Maar het gaat er dan om dat God een plan had waarbij bij de aanvang van de 5 en dus bij de komst van de Messias verlossing tot stand zou komen. En als dat gebeurd zou zijn, zouden daarmee alle profetieën vervuld moeten zijn. Niettemin kent het Oude Testament profetieën die toch echt hun hoogste vervulling vinden in de dagen waarin wij leven, de dagen van een verborgen koninkrijk en daarna ook in de dagen waarin het koninkrijk alsnog via de grote verdrukking enzovoorts openbaar zal worden. En dan geef ik u maar een voorbeeld. Vanuit het Oude Testament wordt geleerd, weliswaar niet 2 komsten van Christus, maar er wordt wel gesproken over 1 die komt om de weg te bereiden. Jesaja 40 bijvoorbeeld. 1 die komt om de weg te bereiden. En toch is hij de Messias die verlossing zou brengen enzovoorts. Zodat zijn werk dan toch in 2 fasen uiteen zou vallen. Of in ieder geval, het zijn 2 soorten werk die achtereenvolgens zouden moeten gebeuren. Wel, als Israël, en we zullen dat straks nog, nou, vanmorgen niet, maar we zullen straks nog letterlijk lezen, als Israël in het verleden tot geloof gekomen zou zijn, dan zou deze profetie uit Jesaja 40 zijn toegepast op, dus Johannes de Doper, de wegbereider, des Heren, en de Heer is dan niemand anders dan Jezus Christus, degene die uit de dood opstond, enzovoorts. Eerst Johannes, dan Jezus. Nu echter Israël niet tot geloof gekomen is, zou het ons duidelijk moeten zijn dat de wegbereider in werkelijkheid, en dus in hoogste instantie, niemand anders is dan de Heer Jezus, die in zijn eerste komst de weg bereid heeft naar het koninkrijk toe, opdat hij in zijn wederkomst inderdaad zijn koninkrijk zou openbaren. Zodat er eerst een wegbereider verschijnt in zijn eerste komst, de Heer Jezus Christus, en daarna zou hij in zijn wederkomst alsnog zijn koninkrijk brengen. Zo zien wij die dingen vanuit het Nieuwe Testament. Zodat de belangrijkste toepassing van Jesaja 40 vers 3 nog altijd die is op Christus, op de Heer Jezus, dus in zijn eerste komst.
Heeft het ook nog te maken met de wegbereiding die Johannes deed tegenover het volk, waar je letterlijk staat in Israël, terwijl de weg die Christus bereidde veel omvangrijker was.
Ja.
Want als Johannes zelf als wegbereider fungeert, dan is toch zijn vervulling niet plaatsgehad, omdat van Elia sprake is dat geen zoon Elia geweest zijn.
Ja, dat staat er ook, ja. Daar komen we ook allemaal nog tegen. Want als ik nou het rijtje maar even verder ga, even noem, want we hebben het dan nog wel uitgebreider over. We krijgen dat nog wel veel vaker, hè. We krijgen van eerst zou Elia komen en dan pas zou de Messias komen. Als Jezus van Nazareth de Messias is, waar is dan Elia? Die had dan ook al geweest moeten zijn. En toen zei de Heer, en dat is die tekst die we nog wel letterlijk tegenkomen, als jullie geloofd zouden hebben, niet in Johannes, maar in mij, zou Johannes Elia geweest zijn. En zou de profetie over de komst van Elia zijn vervuld in het optreden van Johannes de Doper. Die kwam in de geest en kracht van Elia. Staat er letterlijk zo. Ja, dat is Elia en Elisa. Dat is ook zo'n verhaal trouwens. Ja, dat is ook nog weer zo. Je hebt Elia en Elia was altijd de voorloper die vernederd werd. Want na Elia, maar daar hebben we het een jaar of wat geleden over gehad om deze tijd van het jaar op deze plaats. Na Elia verscheen alsnog Elisa. En Elia zat altijd in de verdrukking. En daarna kwam degene voor wie de weg bereid werd, Elisa. En die had altijd de overwinning. Het is precies hetzelfde verhaal. En daartussenin lag de Jordaan, die ze heen en weer overgingen. En aan de andere kant van de Jordaan, weet je nog, precies in die tussenruimte, zagen ze de hemel geopend. Dat is allemaal profetie. Zie. Maar goed, Elia zou eerst komen en daarna komt de Messias. Of daarna komt Elisa, maar dat komt allemaal op hetzelfde neer. Nou goed, als men geloofd zou hebben dat Jezus was de Messias, zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. Dat wil zeggen, hij zou degene zijn die in overeenstemming met de oud-testamentische belofte zou komen onder de naam Elia. Dat wordt daar als Elia aangeduid. Dat is niks bijzonders. De Heer Jezus wordt in het Oude Testament aangeduid als David. En zelfs als Levi, wat maakt het uit?
Staat die tekst er ook niet, Elia is weg.
Ja, staat er ook, we komen er nog tegen, daarom loop ik nou even hard. Het gaat erom, er staat eerst Elia en dan de Messias. Wel, als men geloofd had dat de Heer Jezus de Messias was, zou Johannes de Doper Elia geweest zijn. En zo hebben we er nog een paar.
Hij zou er ook komen in de geest van de Heer.
Ja, ja, zo hebben we er nog een paar. Want ook zou eerst Mozes komen, of niet soms? Nou ja, dat is iets minder duidelijk misschien, maar eerst zou Mozes komen. Hoe en waar dan? Hè? En dat soort dingen meer. Er zouden allemaal dingen eerst gebeuren moeten voordat de Messias zou verschijnen. Nou, al die dingen die eerst zouden gebeuren voor de Messias zou verschijnen, werden vervuld op tamelijk geforceerde wijze, zeg ik altijd, in de dagen zo rond de eerste komst van de Heer Jezus, voorafgaande aan zijn dood en opstanding, gewoonlijk. Maar bij nader inzien blijkt dat diezelfde profetieën over een voorloper, iets wat eerst zou moeten gebeuren, in werkelijkheid, zoals de zaken er nu bij liggen, vervuld zijn door de Heer Jezus zelf, niet door een ander, maar door hemzelf. Terwijl dat dan de wegbereiding of de voorbereiding is voor de definitieve verschijning van Christus in heerlijkheid straks in zijn wederkomst. zodat uiteindelijk toch altijd al deze lijnen uit de schrift weliswaar wat tussenhalters hebben, worden geprojecteerd op diverse figuren, maar uiteindelijk komen al die lijnen samen bij de Heer Jezus in zijn eerste komst. Die zou verschijnen alvorens hij in heerlijkheid zou verschijnen. Kortom, hij zou eerst verschijnen in vernedering en dan in heerlijkheid. En als je de Heer Jezus in heel zijn doen en laten ziet als de Zoon van God, de Verheerlijkte, wel, dan blijkt dat er altijd iemand aan vooraf ging om zijn weg te bereiden op een of andere wijze en om profetieën te vervullen enzovoorts. En er was geen enkele profetie die nog vervuld moest worden voor de komst van de Messias in de dagen van de Heer Jezus. Ze waren namelijk allemaal al vervuld. En toch leven wij in dagen dat we zeggen binnenkort komt de Messias, maar voordat het zover is moet er nog het een en ander vervuld worden. En het zal blijken dat het, nou, maar daar hebben we het vanavond dan wel over. We hebben het over Elia die zou komen en we zeggen dat is Johannes de Doper, want dat staat er. En ik zei, het is de Heere Jezus, daar staat er eigenlijk ook, maar iets moeilijker. En toch zal blijken dat in de toekomst, jawel, alsnog, letterlijk, zo letterlijk als wel mogelijk is, Elia zal verschijnen. Zodat we dan niet alleen een dubbele vervulling hebben, maar zelfs een driedubbele. Eerst Johannes de Doper, dan Jezus, en toen kwam Jezus. En in de toekomst, eerst komt Elia en dan komt Christus. Dan hebben we hem ook weer dubbel. Nou, denk daar maar eens een poosje over na. Schud het maar eens lekker door elkaar. Praat maar eens lekker met elkaar over die dingen. Dan gaan we vanavond weer verder.